Dienst waarin voorgaat dominee Van der Wind. Ook een welkom aan de gasten in ons midden en aan de jongeren die morgen naar Bulgarije vertrekken voor een werkvakantie. In deze dienst zal de heilige doop bediend worden aan Jefta de Kloe en Abel van der Werken. De schriftlezing in deze dienst is uit 1 Samuel 18 en 19. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten, DV zondag 21 juli, om 9:30 dominee Van der Wind en om 6:30 dominee M.B. van der Akker uit het Nieuwe Kerk aan de IJssel. Voorbeden. We leven mee met het gezin Blankers, Nederhemert, die in de afgelopen week aan het graf van moeder, schoonmoeder en oma stonden. En we doen ook voorbeden voor de jongeren die morgen vertrekken naar Bulgarije voor een werkvakantie. En we bidden ook voor het Daba-werk dat de komende weken gedaan wordt op camping de Rietschoof in Aals, begint het aanstaande zaterdag. Mededelingen. Na afloop van deze dienst is er voor iedereen de gelegenheid elkaar te ontmoeten in ProRegen. Collecte. De eerste collecte is bestemd voor de activiteiten van de jongeren die naar Bulgarije gaan. En de tweede collecte is voor de kerk. Voorzang. Psalm 98 vers 1. Zingt een nieuw gezang den Heere, die grote God die wonderen deed. De kerkenraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen gemeente van Psalm 100... De versen 2 en 4. Vanochtend worden twee jongetjes gedoopt. En de Heer is niet alleen de schepper. En we danken hem voor het nieuwe leven. Maar hij is ook diegene die ons maakt tot leden van zijn gemeente. En tot schapen van zijn kudde. We zingen daarvan met Psalm 100, vers 2. De Heer is God, erkent dat Hij ons heeft gemaakt en geenszins wijdt tot schapen die Hij voeten wijdt. En ook het vierde vers, want goede tieren is de Heer. Psalm 100, de versen 2 en 4. Nadat we geluisterd hebben naar de 10 geboden en naar de samenvatting daarvan, gaan we zingen van Psalm 103, het vijfde vers, Psalm 103, vers 5. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Psalm 103, vers 5. Verootmoedigen wij ons nu onder de wet van de Heer. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. De zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En Heer Jezus Christus heeft gezegd op de vraag wat het grote gebod is in de wet. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeet. Morgen zal de heilige doop worden bediend aan Jefta de Ploeg en Abel van de Werken. En we luisteren daarvoor nu eerst naar het onderwijs uit het formulier om de heilige doop te bedienen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop omvat de volgende drie delen. In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. En daarom zijn wij mensen op wie de toren van God rust. Zodat wij in zijn rijk niet kunnen komen tenzij wij opnieuw geboren worden. Dat leert ons de ondergang in en de besprenkeling met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel aangewezen. Zo worden wij opgeroepen om een afkeer van onze zonde te hebben. Ons voor God te verootmoedigen. En onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. De tweede plaats betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonde door Jezus Christus. En daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Zijn gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbonden genade opricht. En dat Hij ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. En daar wil Hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren, of dat kwade voor ons doen meewerken ten goede. Zijn gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon, dat Hij ons wast in zijn bloed. Van al onze zonden en ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. Zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. Zo wil Hij ons schenken wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen. In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden wij door God, door middel van de doop, opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij innig verbonden zijn met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken en met al onze krachten. Verder dat we ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw godvrezend leven wandelen. En wanneer wij soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten wij aan Gods genade niet twijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. Hoewel onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen toch niet van de doop uitsluiten. Want zonder dat zij het weten, hebben ze ook deel aan de verdoemenis in Adam. En zo worden zij ook zonder het te weten in Christus weer tot genade aangenomen. Immers wat God zegt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u en hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Hetzelfde verklaart Petrus met deze woorden. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als hij de Heere onze God toeroepen zal. En daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. Omdat, onder het nieuwe verbond, de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond te dopen. De ouders hebben de plicht hun kinderen bij het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. Omdat wij deze heilige instelling van God tot zijn eer en tot onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten we zijn heilige raam aanroepen. Laten wij samen bidden. Almachtige en eeuwige God, u hebt naar uw streng oordeel de ongelovige wereld, die geen berouw toonde, met de zondvloed gestraft. Maar u hebt de gelovige Noach met zijn achten in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken, maar uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid, waardoor de doop wordt aangeduid. Wij bidden u, pleitend op uw grondeloze barmhartigheid, dat u deze kinderen in genade wilt aanzien en door uw Heilige Geest in uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven, opdat ze met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Hun kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mogen dragen en hem toegewijd zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Omdat ze dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door uw genade getroost mogen verlaten, en dat ze op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, onbevreesd mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, een enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. De dooplingen die zullen worden binnengebracht, terwijl de gemeente zingt van Psalm 105, het vijfde vers. Psalm 105, vers 5. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Dat gaan we zingen. De kinderen zullen worden binnengebracht en ik verzoek de ouders om nu van hun plaatsen op te staan. Geliefden in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een instelling van God is om aan ons en ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten wij de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. Opdat het een openlijk bekend wordt dat u zo gezind bent, zult u van uw kant de volgende vragen oprecht antwoorden. Ten eerste, belijdt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn? Ten tweede, belijdt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof vervat is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is? Ten derde, belooft u en neemt u voor uw rekening deze kinderen van wie u vader en moeder bent bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen? Wat is daarop uw antwoord, vader de Kloe? En uw antwoord, moeder de Kloe? Wat is daarop uw antwoord, vader van de werken en moeder van de werken? We zullen nu overgaan tot de bediening van de doop. En ik verzoek de gemeente, nadat de twee kinderen gedoopt zijn, om deze gezinnen toe te zingen op Psalm 134, vers 3. En voor zover mogelijk doen we dat staande. Dus na de bediening van de doop zingen we hen toe op Psalm 134, vers 3. Nodig ik jullie eerst uit om bij de doopvond te komen staan. Kom maar even aan deze kant staan. Goed zo. Kun je het ook goed zien. Jefta, Pieter, Johannes, de Kloe. Ik doop u in de naam van de Vader. En van de Zoon. En van de Heilige Geest. Amen. Abel, Marinus, Willem van de Werken. Ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Doopouders, hier bij de doop van jullie kinderen, deze twee zoons, wil ik jullie wijzen op de woorden van uit Johannes 15, vers 15, waar Jezus zegt: ik noem u niet meer dienaren, maar ik heb u vrienden genoemd. Anton en Annelies, Lenert en Marieke, jullie weten het wel hoe mooi het is om vrienden te hebben. En dat een goede vriend of een goede vriendin veel voor je kan betekenen. En dat gunnen jullie ook je kinderen, denk ik. Dat Abel En dat Jefta echte goede vrienden zullen krijgen. In de doop zien wij dat er al één klaar staat. En dat is de Heer. Hij biedt zijn vriendschap aan. En dat doet hij ook voor jullie jongens, voor jullie kinderen. En dat is geen arbeidscontract. Als je hard genoeg werkt, dat je loon krijgt naar werken. Maar dat is een genadeverbond. En in het genadeverbond geeft de Heer alles om niet aan zondaren die hem zoeken. Jullie mogen jullie kinderen op het hart drukken dat er in de wereld ook geen grotere liefde is te vinden dan de liefde van de Heer Jezus Christus, de zaligmaker voor verloren mensen. En kinderen in de kerk, en ook jullie, Hanna en Stefan en Suze, er zijn twee jongetjes gedoopt vanmorgen. Misschien worden dat later wel vrienden, Abel en Jefta. Wie weet. En als ze vrienden worden, wat zullen ze dan gaan doen? Nou, dan gaan ze bij elkaar spelen. Dan gaan ze dingen aan elkaar vertellen. Dan zijn ze blij als ze elkaar weer zien. Maar als je een echte goede vriend hebt, ja, die zal je ook helpen als er verdriet is. Of als er iets verkeerd gaat. En stel je voor dat je je been breekt en je moet heel lang in het ziekenhuis liggen. Nou, als je een goede vriend hebt, die komt dan vast even op bezoek. En misschien neemt hij wat lekkers mee. Er bestaat eigenlijk in de wereld geen grotere vriend, geen betere vriend dan de Heer Jezus. Want hij komt ons helpen in onze nood. Hij stierf voor de zonden aan het kruis, om ons uit de grootste nood te redden. En hij is een helper die steeds weer naar je verdriet zal luisteren. Elke keer. Dus vergeet de Heer Jezus, de Heiland, nooit. We zullen nu de Heere danken en ook bidden om de verlichting van de Heilige Geest. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven hebt. En dat u ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enige geboren Zoon, en zo tot uw kinderen hebt aangenomen, en ons dit met de Heilige Doop verzegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw geliefde Zoon, dat u deze gedoopte kinderen door uw Heilige Geest altijd wilt regeren. Opdat ze christelijk en godvrezend opgevoed worden en meer groeien in de Heer Jezus Christus. Geef dat ze zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die u hun en ons allen hebt bewezen, zullen belijden. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hogepriester Jezus Christus leven en moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk strijden en mogen overwinnen. Dan zullen zij u en uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. En laat dat in onze harten zijn, dat we u zullen loven en prijzen. Dat we uw goedheid mogen zien, uw genade voor mensen als wij, in onze schuld en verlorenheid. Dat u de redder hebt gegeven, Jezus Christus. Dat u uw Heilige Geest hebt uitgestort. En wij danken u daarvoor. Wilt u zo werken, vanmorgen in onze harten met uw Heilige Geest. ons hart te openen. Geven dat we u mogen kennen en liefhebben en gehoorzaam leren dienen. Heere, ontfermt u zich zo over ons en help ons. We mogen u dankzeggen met deze gezinnen voor de vreugde die u gegeven hebt door de geboorte van een kindje. We danken u dat Jefta en Abel ze ook tot uw gemeente mogen behoren. Dat de ouders hen christelijk willen opvoeden, met de Bijbel vertellen. Heere, schenk de ouders ook uw hulp en genade om voor te gaan als voorbeelden in de vrezen van uw naam. Om toegewijd te zijn aan uw dienst, om met liefde voor hun kinderen te zorgen. Schenk daarvoor de kracht en de hulp. Het onze is zo gebrekkig, Heer. En onze krachten zijn klein. Maar sterk ons. Wees met deze ouders en andere ouders. Allen die de zorg hebben voor kinderen. En opvoeden. Wilt u daarin sterken en zegenen. Dat het vruchten mag dragen. En dat ook de kinderen u leren kennen en dienen. Heere, we danken u zo. Voor de heilige doop. Met deze gezinnen, met hun families. We bidden dat u ons allen ook met uw woord zegent. Laat uw woord krachtig zijn in onze harten. Opdat we niet aan de wereld vastzitten. Opdat we niet ons geluk in de zonde zoeken, maar bij u alleen. Heere, u kent ook situaties van verdriet en gemis. Wilt ook daarin helpen en nabij zijn. In ons gebed en onze dank aanvaarden. In de naam van Christus. Amen. We gaan nu zingen van Psalm 105, vers 24. En dan is er ook gelegenheid om de gedoopte kinderen de kerk uit te dragen. En ondertussen zingen wij van Psalm 105, vers 24. Die gunst heeft God zijn volk bewezen. We gaan nu uit de Bijbel lezen en de schriftlezing voor deze morgen vindt u in het Oude Testament. Het eerste boek Samuel, 1 Samuel 18, vers 1 tot en met 9. En vervolgens het hoofdstuk 19, vers 1 tot en met 7. Lezen het woord van God in 1 Samuel 18, vers 1 tot en met 9, als volgt. Het gebeurde toen David met Saul uitgesproken was, dat Jonathan met hart en ziel aan David verbonden raakte. Jonathan had hem lief als zichzelf. Saul nam hem diezelfde dag mee en liet hem niet terugkeren naar het huis van zijn vader. Jonathan sloot een verbond met David, omdat hij hem lief had als zichzelf. Jonathan deed zijn mantel af, die hij aan had, en gaf hem aan David, ook zijn kleding, ja, tot zijn zwaard, tot zijn boog en tot zijn gordel toe. David trok erop uit overal waar Saul hem naartoe stuurde. Hij gedroeg zich verstandig en Saul stelde hem aan over de strijdbare mannen. Hij was goed in de ogen van heel het volk en ook in de ogen van de dienaren van Saul. Toen David en zijn mannen terugkwamen na het verslaan van de Filistijnen, gebeurde het dat de vrouwen uit al de steden van Israël met gezang en rijdans koning Saul tegemoet trokken. Met tamboerijnen, met blijdschap en met muziekinstrumenten. Terwijl de vrouwen huppelden, zongen zij in beurtzang: Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Toen ontstak Saul in woede. Die woorden waren namelijk kwalijk in zijn ogen. Hij zei: ze hebben eraan David 10.000 gegeven, maar mij hebben zij maar 1.000 gegeven. Het koninkrijk zal zeker nog eens voor hem zijn. Vanaf die dag hield Saul David in het oog. Vervolgens in hoofdstuk 19, de versen 1 tot en met 7. 1 Samuel 19. Saul sprak er met zijn zoon Jonathan en met al zijn dienaren over om David te doden. Maar Jonathan, de zoon van Saul, was David zeer genegen. Jonathan vertelde David: mijn vader Saul probeert je te doden. Welnu, wees morgenochtend toch op je hoede. Houd je verborgen en verstop je. Maar ik zal naar buiten gaan en naast mijn vader gaan staan op het veld waar je bent. Ik zal met mijn vader over je spreken en zien wat het wordt. Dat zal ik je vervolgens vertellen. En Jonathan sprak met zijn vader Saul goed over David en zei tegen hem: laat de koning niet zondigen tegen zijn dienaar David. Hij heeft immers niet tegen u gezondigd. En wat hij doet is heel goed voor u. Hij heeft zijn leven immers in de waagschaal gesteld en de Filistijnen verslagen. De Heere heeft voor heel Israël een grote verlossing teweeggebracht. U hebt het gezien en bent er blij mee geweest. Waarom zou u dan tegen onschuldig bloed zondigen door David zonder reden te doden? Saul luisterde naar de stem van Jonathan. En Saul zwoer: zo waar de Heere leeft, hij zal niet gedood worden. Jonathan riep David. Jonathan vertelde hem al deze woorden. Jonathan bracht David naar Saul en hij was in zijn tegenwoordigheid zoals voorheen. Tot zover de schriftlezing. De kerntekst voor de preek is uit 1 Samuel 18, vers 3 en 4. Dus hoofdstuk 18, vers 3 en 4. Jonathan sloot een verbond met David omdat hij hem lief had als zichzelf. Jonathan deed zijn mantel af die hij aan had en gaf hem aan David, ook zijn kleding, ja, tot zijn zwaard, tot zijn boog en tot zijn gordel toe. We zien hier in dit gedeelte dat de Heere een bijzondere vriendschap geeft. En we staan stil bij drie punten in de preek. In de eerste plaats de bron van deze vriendschap, ten tweede de vastheid van deze vriendschap en ten derde de uitingen van deze vriendschap. Dus de Heere geeft een bijzondere vriendschap, ten eerste de bron daarvan, ten tweede de vastheid en ten derde de uitingen van deze vriendschap. We gaan zingen over David met Psalm 89, de versen 9 en 12. En u krijgt ook gelegenheid om uw gaven te geven in de collecten. En dan gaan we zingen van Psalm 89, vers 9 en vers 12. gemeente en doopouders. Het volk stond te juichen. Ze waren door het dolle heen. Toen die onbekende herdersjongen de grote Filistijn neervelde. Met zijn slinger en zijn steen. En jongens en meisjes, weten jullie wie dat was? Die grote Filistijn? Dat is de reus Goliath. En de mannen van Israël, die waren heel bang voor hem geweest. Maar David, die heeft met zijn slinger hem precies geraakt. Op zijn hoofd. En met Gods hulp heeft David die grote vijand gedood. De Israëlieten juichten. Ze zijn opgelucht en blij. Wat is David dapper? Wat is dat een geweldige strijder? Koning Saul is ook blij dat Goliath is verslagen. En David die krijgt een hoge rang in het leger. En dat gaat heel goed. David voert de strijd aan. En hij helpt om de Filistijnen te verjagen. En als David dan terugkomt met zijn soldaten, dan huppelen en dan zingen de vrouwen van Israël. Saul, die heeft zijn duizenden verslagen, David zijn tienduizenden. Wat zeggen ze nou? Koning Saul wordt boos. Wat zeggen ze nou? Ze zeggen dat David meer vijanden overwonnen heeft dan Saul, de koning. Die jonge David, die wordt wel heel erg populair. En straks, denkt Saul, straks willen ze niet langer mij, maar straks willen ze die David nog als koning. Saul voelt zich bedreigd. Hij is bang hoe dit verder gaat. Die David, daar moet ik mee oppassen, denkt hij. En Saul wordt jaloers. Hij is jaloers op de successen van David, op zijn populariteit. En hij is bang dat hij en zijn familie de macht zullen kwijtraken. En Saul krijgt een hekel aan David, steeds meer. Maar Jonathan, die denkt er heel anders over dan zijn vader. Jonathan, dat is de oudste zoon van de koning, zeg maar de kroonprins. Hij heeft ook gezien wat David heeft gedaan. En Jonathan die heeft daar veel bewondering voor en hij krijgt hem lief en hij voelt een warme band met die David. Jonathan wordt helemaal niet jaloers. Eerder had Jonathan ook een grote slag tegen de Filistijnen gewonnen. En daar kreeg hij toen ook veel waardering voor. Hij was ook wel geliefd bij het volk. Maar nu neemt David die plaats in. En nu krijgt David alle aandacht. Jonathan, die zou in David een rivaal kunnen zien. Iemand die hem van zijn plek kan stoten wanneer er een opvolger voor koning Saul moet komen. Wie zal dat zijn? Zal na Saul zijn oudste zoon op de troon komen, Jonathan? Of? Als David zoveel gezag heeft bij het leger en zo geliefd is bij het volk, zullen ze dan David tot koning maken. Maar Jonathan is niet jaloers. Hij maakt zich niet zo bang voor zijn eigen positie. Hij houdt van David zonder eigen belang. Hij is blij met hem. Hij wil graag vrienden worden. Hoe is het mogelijk? Wat een verschil met zijn vader Saul. Bij Jonathan zien we iets van echte liefde. De liefde is niet afgunstig. De liefde zoekt zichzelf niet. De liefde denkt geen kwaad. Nou, bij zijn vader zag hij iets heel anders. Doopouders, wat krijgen jullie kinderen te zien? In deze wereld is er veel vijandigheid tussen de mensen. Mensen die elkaar dwars zitten, mensen die kwaad spreken, verbittering. Maar kinderen, die worden het meest gevormd door wat ze thuis zien, bij hun vader en moeder. Ja, wat doet u als een ander meer succes heeft? Wat gebeurt er eigenlijk in je hart? Nou, kinderen die merken dat wel. Geef je erop af? Spreek je er kwaad van? Ga je fel de strijd aan, verwoed? Zit je vol boosheid? Zit je vol jaloezie? Of ben je een voorbeeld van geloof? Een voorbeeld van hoop en van liefde? Dat heeft een mens niet van zichzelf. Het doopwater, dat heeft ons eraan herinnerd dat wij in zonde ontvangen en geboren zijn. Onze ziel is bevlekt met allerlei ongerechtigheid en boosheid. En daarom kunnen we ons terecht afvragen, hoe kan ik ooit het goede overdragen? Wonderlijk. Dat Jonathan het wel heeft. Die oprechte liefde die niet zichzelf zoekt. Dat hij van harte die ander boven zichzelf stelt. Waar heeft hij dat van? Ja, dat is de vrucht van de Heilige Geest. En daar ligt de hoop voor de kinderen van de gemeente. Bij de Heilige Geest. En Gods Geest maakt gebruik van voorbeelden. Van christelijke ouders. Van een gelovige opa of oma. Maar desnoods weet de Heilige Geest ook nog wel een andere weg. Om die nieuwe gezindheid te brengen in het hart. Van een kind of van een ouder. Om daar de gezindheid van de vreze des Heren te brengen, te scheppen. En dat zien we bij Jonathan. Jonathan die voelde zich sterk aan David verbonden. Hij zal ook heel veel herkenning hebben gehad. Zelf was hij ooit ook zo moedig om op de vijand af te gaan. Er is al een keer eerder bij stilgestaan. De vijand af vanuit een vertrouwen, een sterk geloofsvertrouwen in de Heer. Hij ging alleen met een wapendrager. En zo heeft Jonathan een wachtpost van de Filistijnen overvallen. Nou, zoiets dergelijks zag hij David nu ook doen. In de naam van de Heer ging David op Goliath af. En door het geloof heeft David die reus verslagen. Zo was Jonathan zelf eens de jonge man door wie de Heere verlossing gaf aan Israël. En dat gebeurt nu ook door David. Herkenning in iets moedigs, iets uitzonderlijks. Een instrument te zijn in Gods hand voor zijn volk. Jonathan ziet dat. Hij beseft door de geest geleid, ja dit heeft het volk nodig. Dit geloof, deze man, David. Met zoveel wijsheid, met zoveel moed. Dit hebben wij in Israël nodig. Hem. Jonathan is er blij mee. En dat geeft een band tussen die twee. Hun geloofsvertrouwen, hun liefde voor Gods naam en de zaak van het volk van de Heere. Niet hun eigen roem of niet wie er de beste is, maar wat de Heere doet in Israël. Ja, dat geeft een sterke band. En de ziel van Jonathan hecht zich aan de ziel van David. Jonathan beseft, hij doorziet wat dit betekent. De Heer, hij heeft David gezalfd met wijsheid, met kracht, met moed. De Heer heeft David gezalfd en hem zijn hulp en bescherming gegeven. De Heer heeft in hem ons een grote held geschonken. En zo komen wij bij de bron van deze bijzondere vriendschap. Dat is wat Jonathan ziet in David van de Heer. Hebt u daar ook oog voor gekregen, gemeente? Wat de Heere doet voor zijn kerk. Wat de Heere geeft in broeders en zusters. Bij wie je het werk van Gods geest kunt herkennen. Let daarop. Als u zelf hart hebt gekregen voor de eer van God, dan zult u dat vast wel herkennen en merken. En dat uw ziel verbonden wordt aan de ziel van degenen bij wie u iets mag zien van Gods werk. Van Gods genade. Van Christus liefde. Ja, het meeste is het in hem te zien. In de tweede David. In Jezus Christus. Hij heeft de grootste en hij heeft de laatste vijand verslagen. Jezus, hij is onze sterke held die heeft overwonnen. En door hem schenkt God, zondaren, de verlossing. Zie, Jezus, wat hij gedaan heeft. Zie hoe hij de gezalfde is. Laat uw ziel voor eeuwig verbonden zijn met hem. Jonathan raakt zeer sterk verbonden aan David. En dat is een vriendschap. Je voelt je met die ander verweven. Dat is vriendschap. Je bent blij met al het goede van die vriend. Je probeert hem of haar tot steun te zijn, tot hulp, zodra dat nodig is. David wordt Jonathans allerbeste vriend. Jongens en meisjes, jongeren, echte vriendschap is heel mooi. Vind je het fijn om samen iets te doen? Je kunt alles eerlijk vertellen. Want een vriend, die zal je niet uitlachen. Die probeert je te helpen wanneer je het moeilijk hebt. En je mag er de Heere God voor danken. Als je een vriend hebt, een vriendin hebt, of misschien meer. Er kunnen ook kinderen zijn of jongeren die op dit moment dat missen. Nou, bid er gerust om dat de Heere je iemand geeft. Het is ook mooi om een vriend voor anderen te zijn. Om aan iemand te denken. Om die te helpen. En dat mooie van zo'n vriendschap kun je ook terugvinden in een huwelijk. Of ook als je een goede relatie hebt met je ouders. Dan zie je eigenlijk ook daar iets van terug. Dat je met hart en ziel aan elkaar verbonden bent. Dat je elkaar kunt vertrouwen. Dat je zorg hebt voor elkaar. We hebben eerst stilgestaan bij de bron van deze bijzondere vriendschap. Ten tweede letten op de vastheid. De tekst vertelt dat Jonathan een verbond sloot met David. Zo diep zit zijn liefde. Dat hij die liefde bevestigt in een verbond. En dat is een plechtig moment om elkaar trouw te zweren. Van oorsprong werd bij zo'n verbond een dier in tweeën gesneden, dat werd geslacht. En die twee stukken werden zo naast elkaar gelegd. met een paadje ertussen. En de beide partijen gingen tussen die twee delen door. Als ik mij niet aan mijn woord houd, betekent dat. Dan mag met mij gebeuren wat er met het dier is gebeurd. Een manier om een eed te zweren. Het bleef dus niet bij een gewone vriendschap met liefde. Maar Jonathan, die pint zich er als het ware op vast. Met een plechtige uitspraak, met een belofte. En mogelijk ook met een bepaald ritueel. In voor- en tegenspoed zullen ze elkaar helpen. Ook als het veel moeite gaat kosten, ik beloof je trouw. Een verbond maakt de relatie bestendig. Die maakt zo'n relatie duurzaam. Het is niet voor een tijdje. Het is niet voor zolang het wel leuk is. Nee, die liefde zit zo diep. Wat er ook gebeurt, je kunt op me rekenen. Nou, dat moet voor David heerlijk zijn geweest. Want David voelde natuurlijk ook de argwaan van Saul. Hij heeft vast gemerkt, die vijandschap van de koning tegen hem, er zouden nog zware tijden aanbreken. Tijden van gevaar, van vervolging. Maar David, die is nu verzekerd van steun. Hij heeft een vriend die achter hem staat. Het is zelfs iemand binnen in het huisgezin van Saul zelf. Nou, dat is een verkwikking voor David. Want hoe zou je het menselijkerwijs volhouden als je er in nood helemaal alleen voor staat? David, die kreeg een echte vriend. Iemand die hem bevestigt, ook in zijn taak. Met verloochening van zichzelf bevestigt Jonathan Gods werk met David. Herkent het. En bevestigt het. Bemoedigt. Bemoedigend is dat als anderen dat zien en waarderen. Gods werk in je leven. Wat je mag betekenen. In een verbond wordt je de zekerheid gegeven van de blijvende steun. Dat je elkaar trouw zult zijn. Dus je kan nooit in de steek laten. Nou, de heilige doop. Dat is ook de verzegeling van een verbond. De Heer zelf heeft zijn verbond opgericht. En ook jullie kinderen, doophouders, zijn in dat verbond opgenomen. En de doop is het plechtige moment om dat ook nooit te vergeten. Toen is het bekrachtigd. Gods liefde is niet slechts voor even. Maar Gods liefde krijgt vastheid in onwankelbare trouw. In een vriendschap zijn twee partijen. Door de doop worden wij vermaand en verplicht om ook trouw te zijn. Om geen andere goden te gaan dienen. Om deze Here die zijn verbond heeft gemaakt, om die Here nooit te vergeten, om zijn geboden ook in je hart te bewaren. De trouw van God. Dat is een geweldige genade. Dat Hij telkens zijn hulp bewijst. Dat zijn liefde niet afhankelijk is van wisselende omstandigheden, maar het staat vast en dat geeft een heerlijke rust. In ons eigen leven mogen we iets van zijn trouw ook laten zien. Trouw aan Hem. Trouw ter ere van God. Trouw. Dat is niet het voor iets anders inruilen. God voor iets anders inruilen. Geen andere zaken voorrang geven boven de Here. Geen andere schepselen voorrang geven. Geen andere goden. Hem op de eerste plaats. Trouw betekent ook discipline. Trouw betekent ermee doorgaan. Ook als het even wat minder goed uitkomt. Ook als je misschien even geen zin hebt. Maar voor de Heer. Trouw naar de kerk komen. Waar we samen hem zoeken. Waar we zijn naam willen eren. Elke zondag. Juist vanwege die vaste relatie. De vaste relatie van het verbond. Dat ook wij trouw zullen zijn. Het woord trouw. Dat betekent niet zomaar overslaan. Ook een trouwe vriend. Die vergeet je niet zomaar. Zouden wij dan de Heere niet trouw zijn? Groot is de trouw van God. Die hij elke dag aan ons bewijst. Zouden wij hem dan ook niet onze trouw bewijzen? Dat is een belangrijke eigenschap voor een christen. Iets waarin we ons moeten oefenen. Iets wat ook goed is om de kinderen te leren. Trouw te zijn. In onze tijd vinden veel mensen dat een beetje eng. Dat je je verplicht zou voelen. Om iets altijd te doen. Alsof dat iets negatiefs is. Mensen kunnen dat een beetje eng vinden. Om je ergens aan te binden. Zit ik er dan aan vast? Is dat eigenlijk niet akelig om je aan iemand te binden in een vaste relatie? Jonge mensen kunnen er best mee lopen. Is een vaste relatie wel mooi? Misschien vind je na een poosje helemaal niet meer zo leuk. Of het wordt saai. Of je botst tegen moeilijkheden op. Kun je nou trouw beloven aan één persoon voor je leven? Ja, dat komt best voor dat mensen daar tegenop zien. Kan ik dat wel? En verplicht ik me niet tot iets wat ik over 10 jaar eigenlijk niet meer wil? Of verbind ik me aan iemand waar ik over 20 jaar grote ruzie mee krijg? Toch wel een beetje eng om je daarop vast te leggen, om te gaan trouwen met de belofte voor het hele leven. Nou, overdenk dan eens dat de Heere juist laat zien hoe goed dat is. Hoe geweldig is niet zijn trouw? Hoe geweldig is niet zijn verbond dat dat niet wankelt ons hele leven door? Hij geeft ons daarmee grond voor vertrouwen in de toekomst, door alle omstandigheden heen. Ja, zoiets kun je ook je geliefde geven. Of dat kun je van hem of haar krijgen. Het huwelijk. Als een verbond. Trouw. Vastheid. En die liefde ook niet steeds hoeven te verdienen. Maar weten dat het goed zit. Dat je op elkaar aan kunt. In deze wereld gaan veel relaties kapot. Durf je er nog aan te beginnen? Nou, merk op. Dat God de liefde geeft. Zoals Jonathan en David aan elkaar verbonden werden, zo geeft God het ook. Dat je verliefd wordt, dat je elkaar leert kennen. Je krijgt verkering. Is er een basis samen om verder te gaan? Ook zo'n basis in het geloof, zoals bij Jonathan. Er komt vertrouwen. Nou, de Heere die heeft het zo gemaakt dat het kan. En dat het goed is. En hij geeft zijn hulp. Hij is zelf trouw als geen ander. En wie met hem leeft, die kan ook met hem trouw blijven. In onderlinge relaties. Waar kun je dat leren? Het gezin, dat is bij uitstek de plaats voor liefde en trouw. Laat de opvoeders de kinderen leren wat trouw is. De waarde daarvan. Hoe je dat in de praktijk brengt. Dat ouders en grootouders daar het voorbeeld in geven. Elkaar trouw zijn. In het huwelijk. Maar ook verplichtingen trouw nakomen. Je trouw aan de gemeente laten zien. Trouw in de kerk zijn. Een vaste relatie heeft een bepaalde regelmaat. Je bevestigt elkaars waarde telkens weer wat die ander voor je betekent. Morgen vertrekt een groep jongeren naar Bulgarije voor een werkvakantie. Ze zijn vanmorgen hier bij ons in de kerk. En daar zijn contacten in Fratsa met kindertehuizen. Misschien dat heel veel kinderen daar juist dat idee van trouw helemaal niet in hun leven kennen. Misschien zijn ze ook daar. Dat idee van de blijvende liefde, dat die niet grillig is. De ene dag zus, de andere dag zo. Maar dat je zekerheid hebt dat er voor je zal gezorgd worden. Het zou mooi zijn. Als jullie iets daarvan kunnen overbrengen. Iets van Gods trouw. Dat je dat laat zien in je eigen vriendschappen. Hoe je met elkaar omgaat. Hoe je met de kinderen omgaat. Ook in Bijbelverhalen. Over de Heere God. Zijn genade is zo vast. Die wankelt niet. De vastheid van de vriendschap. Deze bijzondere vriendschap. We zagen de bron, de vastheid. We letten tot slot ook nog op de uitingen. Jonathan geeft uiting aan zijn liefde en aan zijn vriendschap. Door aan David een aantal belangrijke zaken te geven. De kinderen die een kerkboekje hebben, die zien dat op de voorkant. Wat Jonathan allemaal weggeeft. Weten jullie dat? Jongens en meisjes. Wat geeft hij nou aan zijn vriend David? Nou, ten eerste zijn mantel. Een prachtige, dure mantel van de koningszoon. Die geeft hij aan David. Verder geeft hij zijn wapens. De koning en de prins hadden natuurlijk de beste wapens. En Jonathan die geeft zijn kleding, het militaire pak waarmee hij de strijd in kan. Verder zijn zwaard, zijn boog, zijn gordel. Hij geeft het cadeau aan David. Heeft hij die zelf dan niet meer nodig? Nou, dat zal wel. Hij kan best wel weer nieuwe krijgen. Maar hij laat op deze manier iets zien. Deze spullen van de prins, van de zoon van koning Saul, die mag jij dragen, David. Want eigenlijk kun jij beter de kroonprins zijn. Niet ik. Nou, dat is echt ongelooflijk bijzonder. Welke prins staat nu vrijwillig zijn positie af? Het recht om koning Saul op te volgen. Dat claimt Jonathan niet voor zichzelf, maar hij ziet David als een geschikte kandidaat. Zelf zou Jonathan ook zeker wel geschikt zijn. Dat is gebleken in de eerdere hoofdstukken. Hij was ook een man van geloof, van wijsheid, door wie de Heere Israël verlossing gaf, die veel steun had bij het volk. Jonathan was zelf ook wel geschikt. Maar nu heeft Jonathan David gezien. En wanneer de Heere deze David tot koning wil maken, dan is dat goed. Jonathan kan dat met liefde aanvaarden. Die hoogste positie krijgen is niet het belangrijkste. Hij neemt gewillig genoegen met een mindere plaats. We zien eigenlijk iets van Johannes de Doper. Johannes de Doper die zegt, laat mij maar wat terug uit gaan, terugtreden. Als Christus maar groter wordt, geef hem alle eer. Ja, dat zien we ook hier. Van harte een ander beter vinden, waardiger. Als de Heere die heeft gekozen, dan is dat ook goed. Ja, Jezus, de Heer Jezus, die stond alles af voor zijn vriend. Jezus verliet de hemel. Hij werd mens. Hij vernederde zich tot aan de dood van het kruis. En zijn goddelijke heerlijkheid liet hij achter zich. En je zag uiteindelijk bij in Jezus alleen nog maar een spotkoning. Zo heeft hij alles weggegeven van zijn waardigheid. Zijn liefde ging nog veel dieper dan de liefde van Jonathan. Christus aanvaarde de weg van God. Hij droeg de toorn van de Vader. Hij gaf zijn leven tot een offer voor de schuld. En zijn kostbaarheden, die schenkt hij aan zijn kerk. Jonathan die gaf een mantel en wapenrusting. Christus, hij geeft zijn gerechtigheid aan zijn vrienden. Eerder waren het vijanden. Vroeger waren het goddeloos, maar hun harten zijn omgebogen. En nu hebben ze de Heere Christus lief. En Christus, hij schenkt al het zijne uit genade aan de zijne. Hij schenkt zijn vlekkeloze gerechtigheid. Hij geeft het eeuwige leven in de vreugde te zijn bij de Vader. Hij geeft de verzoening door zijn bloed. Hij geeft de volheid van de Heilige Geest. Zoveel rijkdom die de Heere u in zijn verbond aanreikt, gedoopt in de naam van de Vader, van de Zoon, van de Heilige Geest. Daar zit alles in wat u zalig maakt. Neemt u zijn aanbod aan. De Heere zal u bekleden als koningskind. Hij zal u verhogen als overwinnaar. Hij zal u beschermen tot het eeuwige leven. Geef de Heer dan voor eeuwig lof en eer voor zijn trouw. Amen. Wij gaan nu van Psalm 103 het 9e vers zingen. Psalm 103 vers 9. Mijn Heere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Laten we nu samen danken en bidden. Trouwe Heere, grote God, u de God van Israël, wat hebt u uw trouw ook bewezen en doet u dat nog altijd? Aan uw volk, het Abraham voortgekomen. U hebt uw liefde geopenbaard in uw Zoon Jezus Christus. En ook vanmorgen bent u tot ons gekomen met uw woord. En daar danken we u voor. Hier en daar mogen ook hoop uitputten. Voor de gemeente. Voor de jongeren, voor de kinderen. En daarop pleiten wij dat u dat ook uitwerkt in hun harten. Zodat ze het verbond dat u hebt opgericht zullen beamen met oprecht geloof. Dat ze de Heer Jezus Christus nodig hebben. Dat wij allen niet buiten hem kunnen, maar dat onze ziel verbonden zal zijn voor eeuwig. Met die grote Zoon van David, Jezus Christus, met u de levende God, dat we u vertrouwen, gehoorzamen en zullen eren tot in eeuwigheid. Heere, schenk ons uw Heilige Geest. Geef dat ons leven ook een getuigenis mag zijn. Voor elkaar, voor de wereld om ons heen. Dat we zo tot een zegen mogen zijn. En dat mensen ook de naam van de Vader zullen verheerlijken. Door de werken van u in ons leven. Onze goede werken. Geschonken door uw Heilige Geest. Heere, daarin kunnen wij niet buiten uw hulp. En zo bidden wij voor elkaar ook in deze week. U bidden wij voor de groep die naar Bulgarije zal gaan. Die morgenochtend vertrekt. En daar met elkaar het een en ander zal gaan doen in Vratsa, contacten heeft met de mensen daar, in de tehuizen met de kinderen bezig zullen zijn. Wij danken u dat u de groep jongeren daarvoor het enthousiasme geeft, dat ze het mooi vinden om dat ook voor anderen te gaan doen en met elkaar. Wilt u hen zegenen daarin, geef hen een veilige reis. Dat ook in Bulgarije alles goed zal gaan. U bidden wij ook voor de kinderen die ze daar ontmoeten. Wilt u die kinderen ook onder uw hoede nemen. En geven dat de liefde van Christus ook in hun leven zijn kracht zal doen. Dat ze het mogen merken wie u bent. Dat ze de Heer Jezus leren kennen. Dat uw woord ook hun richtsnoer zal zijn in het leven. We bidden voor de kerk en voor de christenen in Bulgarije. Wilt hen helpen om uw naam te belijden, om naar uw woord te leven, om dat ook uit te dragen in hun omstandigheden. Gedenken en zegen hen. We bidden voor evangelisatiewerk, ook in ons eigen land. Op verschillende plaatsen gebeurt dat juist ook nu in de zomer, in de vakantie. We bidden ook voor het team dat in Aalst, de baarteam wat daar ook zal zijn, aanwezig zal zijn en wilt u hen ook zegenen en hen tot een zegen maken voor de gasten die daar verblijven. Wilt u hulp geven in de zorgen die er kunnen zijn in het leven? Als er een gemis is vanwege het heengaan van een geliefde, u bidden wij voor de familie Blankers. Nu ze de achterliggende week afscheid moesten nemen van een oma, een moeder, een schoonmoeder. Wij bidden, wilt u hen daarin ook helpen en troosten en ook in de komende tijd dragen, nu die lege plaats daar gekomen is. Wees ook met anderen die rouw dragen. Wanneer een lege plaats gevoeld wordt, wilt u ook daarin ondersteunen. Wees met zieken, met mensen die psychisch het moeilijk hebben. Bidden voor mensen met een handicap, lichamelijk of verstandelijk. Zegen hen en wees er nabij. Geef ook dat uw genade hen draagt. U bidden voor ouders van gehandicapten, voor anderen die daarvoor zorgen en een band mee hebben. Geef ook dat zij iets mogen kennen van de vriendschap van mensen om hen heen. U willen we zo deze dingen vragen. Schenk u zegen op deze dag. Mogen die ontvangen als een dag die aan u gewijd is, zodat ons hart op u gericht is, dat we uw woord met liefde bewaren. En Heere, ga zo met ons mee. Wij bidden voor hen die op reis zijn of op reis gaan in deze vakantietijd, geef hen uw bescherming en breng ieder ook weer veilig terug op de plaats waar we wonen. En als er zorgen zijn ook, in deze omstandigheden geef u hulp. Wij bidden deze dingen Hoor ons in genade, in de vergeving van onze zonden. Om Jezus Christus wil. Amen. De groep die gaat vertrekken morgenochtend naar Bulgarije, willen we als gemeente ook een hele goede en veilige reis toewensen. En ook veel zegen tijdens jullie werkvakantie. En we wensen jullie toe dat jullie met elkaar een goede tijd hebben van vriendschappen. We wensen jullie ook toe dat jullie voor de mensen daar en voor de kinderen veel kunnen betekenen. Gods zegen daarbij. En om met hen mee te leven en om jullie ook te herinneren aan Gods belofte, gaan we nu zingen van Psalm 121, vers 1 en 4. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. En vers 4, de Heer zal u steeds gadeslaan. We gaan nu zingen van Psalm 121, vers 1 en 4. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.